Studieartikel 7. Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 19 tot 25 april. Gezag in de gemeente begrijpen. De thematekst. De Christus is het hoofd van de gemeente, het lichaam dat hij heeft gered. Efeziërs 5 vers 23. Lied 137. Trouwe zusters, vroeger en nu. Vooruitblik. Welke rol hebben zusters in de gemeente? Is elke broeder het hoofd van alle zusters? Hebben ouderlingen hetzelfde gezag als gezinshoofden? Die vragen worden in dit artikel beantwoord in het licht van voorbeelden uit Gods woord. Alinea 1, de vraag: wat is één reden voor de eenheid in Jehova's gezin? Wat is het geweldig tot Jehova's gezin te behoren? Waarom is er in ons gezin zo'n vrede en eenheid? Eén reden is dat we allemaal ons best doen de gezagsregeling die Jehovah heeft ingesteld te respecteren. En hoe beter we die regeling begrijpen, hoe meer eenheid we hebben. Alinea 2, de vraag. Welke vragen worden in dit artikel beantwoord? In dit artikel gaan we stilstaan bij gezag in de gemeente. We zullen ingaan op de volgende vragen. Welke rol hebben zusters? Klopt het dat elke broeder het hoofd is van alle zusters? Hebben ouderlingen hetzelfde gezag over broeders en zusters als gezinshoofden over hun vrouw en kinderen? Maar laten we eerst eens zien wat onze kijk op zusters moet zijn. Onze kijk op zusters. Alinea 3 de vraag. Hoe kun je meer waardering krijgen voor wat onze zusters doen? We hebben waardering voor zusters die hard werken om voor hun gezin te zorgen, het goede nieuws te prediken en de gemeente te steunen. We kunnen nog meer waardering voor ze krijgen door te bekijken hoe Jehovah en Jezus over ze denken. Het is ook leerzaam te bekijken hoe Paulus met vrouwen omging. Alinea 4 de vraag. Hoe laat de Bijbel uitkomen dat Jehovah zowel mannen als vrouwen waardeert? De Bijbel laat uitkomen dat Jehovah zowel mannen als vrouwen waardeert. Er wordt bijvoorbeeld in onthuld dat Jehovah in de eerste eeuw zowel aan mannen als aan vrouwen heilige geest gaf om wonderen te doen, zoals het spreken in verschillende talen. Zowel mannen als vrouwen zijn met heilige geest gezalfd om samen met Christus te gaan regeren. Zowel mannen als vrouwen krijgen eeuwig leven op aarde als beloning. En zowel mannen als vrouwen hebben de taak het goede nieuws te prediken en te onderwijzen. In Handelingen wordt bijvoorbeeld gesproken over Priscilla, een zuster die samen met haar man Aquila de waarheid nauwkeuriger uitlegde aan de goed opgeleide Apollos. Alinea 5, de vraag. Wat laat Lucas 10 vers 38, 39 en 42 zien over Jezus' houding tegenover vrouwen? Jezus had respect voor vrouwen. Hij was niet als de fariseeën die op vrouwen neerkeken. Zij wilden niet in het openbaar met ze praten en zouden al helemaal niet met ze over Gods woord spreken. Maar Jezus betrok vrouwen bij de diepe geestelijke gesprekken die hij met zijn andere discipelen had. In Lucas 10 vers 38 en 39 staat: terwijl ze verder reisden, ging hij een dorp in. Daar ontving een vrouw die Martha heette hem als gast in haar huis. Ze had ook een zus die Maria heette. Die ging aan de voeten van de Heer zitten en bleef luisteren naar wat hij zei. In vers 42 staat: toch zijn er maar weinig dingen nodig, of maar één. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet worden afgenomen. Hij liet vrouwen ook meegaan op zijn predikingstochten. En hij gaf ze het voorrecht de apostelen te vertellen dat hij uit de dood was opgewekt. Alinea 6 de vraag. Hoe liet Paulus zien dat hij vrouwen respecteerde? Paulus liet zien dat hij vrouwen respecteerde. Hij gaf Timotheus bijvoorbeeld de raad: behandel oude vrouwen als je moeder, jonge vrouwen als je zussen. 1 Timotheus 5 vers 1 en 2. Paulus deed veel om Timotheus te helpen een geestelijk volwassen christen te worden, maar hij erkende dat het zijn moeder en grootmoeder waren die hem uit de heilige geschriften hadden onderwezen. 2 Timotheus 3 vers 14 en 15. In zijn brief aan de Romeinen deed Paulus de groeten aan verschillende zusters die hij bij naam noemde. Hij had oog voor het werk dat zusters deden, maar uitte ook zijn waardering ervoor. Alinea 7, de vraag. Welke vragen gaan we nu bespreken? Zoals we in de vorige alinea's hebben gezien, is er geen Bijbelse basis om te denken dat zusters inferieur zijn aan broeders. Onze lieve en vrijgevige zusters zijn echt een toegevoegde waarde. De ouderlingen vertrouwen op hun hulp bij het promoten van vrede en eenheid in de gemeente. Maar er rijzen ook een paar vragen. Waarom wil Jehovah bijvoorbeeld dat een zuster bij bepaalde gelegenheden een hoofdbedekking draagt? En als je bedenkt dat alleen broeders als ouderling of dienaar worden aangesteld, kun je daar dan uit opmaken dat elke broeder het hoofd is van alle zusters in de gemeente? Is elke broeder het hoofd van alle zusters? Alinea 8, de vraag. Is volgens Efeziërs 5, vers 23 elke broeder het hoofd van alle zusters? Licht toe. Het korte antwoord op de vraag is nee. Een broeder is niet het hoofd van alle zusters in de gemeente. Dat is Christus. In Efeziërs 5, vers 23 staat: Want de man is het hoofd van zijn vrouw. Net zoals de Christus het hoofd is van de gemeente, het lichaam dat hij heeft gered. In het gezin heeft de man gezag over zijn vrouw. Een gedoopte zoon is niet het hoofd van zijn moeder. En in de gemeente hebben de ouderlingen maar beperkt gezag over zusters en broeders. Ongetrouwde zusters die niet meer bij hun vader en moeder wonen, hebben respect voor hun ouders en de ouderlingen. Maar net als de broeders in de gemeente hebben ze maar één hoofd, Jezus. De afbeelding bij alinea 8 heeft als bijschrift: Ongehuwden die niet meer bij hun ouders wonen, staan onder het gezag van Jezus. Alinea 9, de vraag: Waarom moeten zusters soms een hoofdbedekking dragen? Het is natuurlijk zo dat Jehovah mannen heeft aangesteld om in de gemeente de leiding te nemen in het onderwijs en in de aanbidding. Dat gezag heeft hij niet aan vrouwen gegeven. Waarom heeft hij dat zo geregeld? Om dezelfde reden als waarom hij Jezus heeft aangesteld als hoofd van de man. Om orde te hebben in zijn gezin. Als door omstandigheden een zuster iets moet doen dat normaal gesproken door een broeder wordt gedaan, wil Jehovah dat ze een hoofdbedekking draagt. Jehovah vraagt dat niet van zusters om ze te kleineren, maar omdat hij ze de mogelijkheid wil geven respect te tonen voor zijn gezagsregeling. Laten we ons met dat in gedachten richten op de vraag hoeveel gezag gezinshoofden en ouderlingen hebben. Kader. Wanneer moet een zuster een hoofdbedekking dragen? Een zuster moet de volgende drie vragen beantwoorden om te weten of ze een hoofdbedekking moet dragen. 1. Moet ik hardop bidden of uit de Bijbel onderwijzen terwijl er een gedoopte broeder bij is? 2. Zou deze taak normaal gesproken door een gedoopte broeder worden gedaan? 3. Is mijn man aanwezig terwijl ik hardop voor anderen bid of ze uit de Bijbel onderwijs? Als het antwoord op één van die vragen ja is, dan moet de zuster een hoofdbedekking dragen. Is het antwoord op alle vragen nee? Dan hoeft ze geen hoofdbedekking te dragen. De rol van gezinshoofden en van ouderlingen. Alinea 10, de vraag. Waarom zou een ouderling de neiging kunnen hebben regels te maken voor de gemeente? Ouderlingen houden van Christus. En ze houden van de schapen die Jehovah en Jezus aan hun zorg hebben toevertrouwd. Met de beste bedoelingen zou een ouderling zich als een vaderfiguur in de gemeente kunnen opstellen. Hij redeneert misschien dat als een gezinshoofd het recht heeft regels te maken om zijn gezin te beschermen, een ouderling ook regels kan maken om Gods schapen te beschermen. En sommige broeders en zusters moedigen ouderlingen daar misschien toe aan, door ze te vragen beslissingen voor ze te nemen. Maar hebben ouderlingen in de gemeente hetzelfde gezag als gezinshoofden? Alinea 11, de vraag. Wat zijn de overeenkomsten tussen de rol van een gezinshoofd en die van een ouderling? Uit Paulus' woorden kun je opmaken dat er overeenkomsten zijn tussen de rol van een gezinshoofd en die van een ouderling. Jehovah wil bijvoorbeeld dat gezinsleden het hoofd van het gezin gehoorzamen. En hij wil dat iedereen in de gemeente gehoorzaam is aan de ouderlingen. Jehovah verwacht van zowel gezinshoofden als ouderlingen dat ze zorgen voor de geestelijke en emotionele behoeften van degenen die onder hun gezag staan. En net als goede gezinshoofden zorgen ouderlingen ervoor dat degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd, hulp krijgen in tijden van nood. Bovendien verwacht Jehovah van ouderlingen en gezinshoofden dat ze zijn normen promoten en niet buiten de dingen gaan die geschreven staan in de Bijbel. 1 Korintiërs 4, vers 6. De afbeelding bij alinea 11 en 12 heeft als bijschrift: ouderlingen zorgen voor de geestelijke en emotionele behoeften van de gemeente. Jehovah heeft ze de verantwoordelijkheid gegeven de gemeente moreel rein te houden. Alinea 12 en 13, de vraag: wat is in lijn met Romeinen 7, vers 2 het verschil tussen de rol van gezinshoofden en die van ouderlingen? Er zijn ook belangrijke verschillen tussen de rol van een ouderling en die van een gezinshoofd. Jehovah heeft de ouderlingen bijvoorbeeld aangesteld om als rechters op te treden, en hij heeft ze de verantwoordelijkheid gegeven zondaars die geen berouw hebben uit de gemeente te verwijderen. Aan de andere kant heeft Jehovah gezinshoofden een bepaald gezag gegeven dat hij niet aan ouderlingen heeft gegeven. Zo mag een gezinshoofd zijn gezin bepaalde regels opleggen en die handhaven. In Romeinen 7 vers 2 staat: een getrouwde vrouw bijvoorbeeld is door de wet gebonden aan haar man zolang hij leeft. Maar als haar man sterft, is ze vrij van de wet van haar man. Hij heeft bijvoorbeeld het recht om te bepalen hoe laat zijn kinderen 's avonds thuis moeten zijn. En hij heeft het gezag om zijn kinderen te corrigeren als ze die regel overtreden. Natuurlijk zal een liefdevol gezinshoofd met zijn vrouw overleggen voordat hij huisregels maakt, want de twee zijn tenslotte één vlees. De afbeelding bij alinea 13 heeft als bijschrift: gezinshoofden hebben van Jehovah het gezag gekregen om de leiding te nemen in een gezin. Een liefdevol gezinshoofd zal met zijn vrouw overleggen voordat hij beslissingen neemt. Respecteer Christus, het hoofd van de gemeente. Alinea 14, de A-vraag: waarom is het in het licht van Markus 10, vers 45 passend dat Jehovah Jezus aanstelde als hoofd van de gemeente? De B-vraag: wat is de rol van het besturende lichaam? Met de losprijs heeft Jehovah het leven gekocht van elk persoon in de gemeente en in potentie van de hele mensheid. In Markus 10, vers 45 staat: want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs in ruil voor velen. Het is dus passend dat hij Jezus, die zijn leven als een losprijs gaf, aanstelde als hoofd van de gemeente. Omdat Jezus ons hoofd is, heeft hij het gezag regels te maken en te handhaven voor het gedrag van personen, gezinnen en de hele gemeente. Maar Jezus doet meer dan regels maken. Hij voedt en koestert elk van ons. De afbeelding bij alinea 14 heeft als bijschrift: Jezus, die onder het gezag van Jehovah staat, geeft leiding aan de gemeente. Kader: de rol van het besturende lichaam. De leden van het besturende lichaam zijn geen meesters over het geloof van hun broeders en zusters. Ze erkennen Jezus Christus als hoofd van de gemeente en ze zijn het helemaal eens met wat Jezus tegen zijn discipelen zei: jullie zijn allemaal broeders. Matteüs 23, vers 8. Ze houden heel veel van hun broeders en zusters en doen hun best om in hun behoeften te voorzien. Onder het gezag van Christus Jezus geven de leden van het besturende lichaam leiding aan de organisatie van Jehovah's aanbidders wereldwijd. Ze stellen bijkantoorcomitéleden en kringopzieners aan. Kringopzieners stellen de ouderlingen van de gemeente aan. Het besturende lichaam zorgt ook voor geestelijk voedsel en onderwijs uit Gods woord, een verantwoordelijkheid die ze heel serieus nemen. Ze voorzien in brieven, richtlijnen, publicaties, programma's op JW Broadcasting, scholen, vergaderingen, congressen en kringvergaderingen. Als er een ramp gebeurt, komen de leden van het besturende lichaam uit liefde voor hun broeders en zusters meteen in actie om erop toe te zien dat er praktische hulp wordt geboden. Alinea 15 en 16, de vraag: wat heb je geleerd van de opmerkingen van Marley en Benjamin? Zusters laten zien dat ze Christus respecteren door de leiding te volgen van de mannen die hij heeft aangesteld om voor ze te zorgen. Veel zusters herkennen zich in de woorden van Marley, een zuster in de VS. Ze zegt: "Ik waardeer mijn plek als vrouw en als een zuster in de gemeente. Ik moet constant werken aan de juiste houding tegenover Jehova's gezagsregeling. Maar mijn man en de broeders in de gemeente maken dat makkelijker omdat ze me respecteren en hun waardering uiten voor wat ik doe." Broeders laten zien dat ze de gezagsregeling begrijpen door respect te hebben voor zusters. Benjamin, een broeder in Engeland, zegt: "Ik heb heel veel geleerd van de antwoorden die zusters op de vergaderingen geven en van hun tips voor studie en voor de velddienst. Ik vind het werk dat ze doen heel waardevol." Alinea 17, de vraag: waarom moeten we de gezagsregeling respecteren? Als alle mannen, vrouwen, gezinshoofden en ouderlingen de gezagsregeling begrijpen en respecteren, is er vrede in de gemeente. En belangrijker nog, het is tot eer van onze liefdevolle hemelse Vader Jehovah. Wat zou je antwoorden? Wat moet onze kijk op zusters in de gemeente zijn? Is elke broeder het hoofd van alle zusters? Licht toe. Wat is het verschil tussen de rol van gezinshoofden en die van ouderlingen? Lied 123. Volg theocratische leiding. Einde van het artikel.